Wat weinigen voor mogelijk hielden is toch gebeurd. Er is een akkoord dat een eind moet maken aan de crisis in Oekraïne. Maar pro-Russische demonstranten bezetten nog steeds overheidsgebouwen in het oosten van het land. En ze zijn niet van plan om te vertrekken, terwijl dat juist wel onderdeel is van die overeenkomst. Arend-Jan Boekestein, had u verwacht, laten we daar eens mee beginnen, dat die topontmoetingen, Oekraïne, de Verenigde Staten, Europa en Rusland, dat iets zou opleveren?
Nee, en ook toen ik hoorde dat het iets opleverde, moest ik heel erg hard lachen. Want de ontwapening geldt niet alleen voor Oost-Oekraïne. Dat geldt ook voor Kiev met de rechtse sector. Zie je het je voor je dat je die etalagepoppen van die gorilla's,
Fascistische groepen vaker.
Met andere woorden, we gaan nu een federalisatie van Oekraïne meemaken. Daarin kan het Westen niet overleven. Dus heel Oekraïne, het is verschrikkelijk om te zeggen, maar heel Oekraïne komt gewoon in de Russische invloedssfeer. En we kunnen dat beter maar accepteren en dan een deal met Poetin sluiten van het NAVO-verdragsgebied. Daar blijf je vanaf. Dat is de echte rode lijn. En Kiev, ja, daar hadden we niet al die verwachtingen moeten wekken. Dat is echt een fout van Europa geweest.
Oh, meneer Gebrand, nu trekt u zich dat aan? Kritiek?
Nee, ik ben het daar totaal niet mee eens. Kijk, allereerst, je leest en hoort heel vaak dat Poetin gebruik maakt van de zwakte van Europa. Nou, het is precies omgedraaid. Waarom wil Oekraïne richting Europa? Dat is de kracht, de aantrekkingskracht van Europa. Vergelijk Polen en Oekraïne eens. 1989 hadden ze gelijke inkomen per hoofd van de bevolking. Zo'n $5,000 per persoon. In Oekraïne ligt dat nu rond de 7.000. In Polen 22.000. En dan krijgen ze ook nog veel minder corruptie, democratie, mensenrechten, vrije media enzovoort. Dat is het verschil tussen het volkomen failliete Russische model en het zeer aantrekkelijke Europese model.
Ja, maar het probleem is...
Nee, maar kijk, de overeenkomsten die in Genève gesloten zijn. Wij hebben dit deze week in het Europees Parlement besproken. Wij waren zelfs nog bang dat Rusland niet eens zou opkomen dagen in Genève. Dus zo diep gezonken waren de verwachtingen überhaupt van dat overleg.
Lavrov, die minister van Buitenlandse Zaken, dit ook heel neerbuigend over dat akkoordje.
Nou ja, dat kan zijn. Maar het betekent wel dat de Russen wel bereid zijn om naar een oplossing te zoeken. Maar ik moet er aan de andere kant ook wel bij zeggen dat op het moment dat Lavrov en Kerry en Ashton aan het onderhandelen waren, had Poetin zelf een vraaggesprek met zijn Russische inwoners. En dat was een hele andere toon. Maar ik heb er vertrouwen in dat het vooruit kan. Alleen, het moet nu wel op de grond moet het bewezen worden. En dat wordt de komende dagen ontzettend spannend. Maar er is veel meer uitgekomen dan we met z'n allen verwacht hadden.
Laten we even luisteren naar onze minister-president, aan wie de vraag werd gesteld. Hoe schat u nou die situatie in? Dit was zijn inschatting.
Mijn verwachting is nog steeds dat als verstandige krachten en verstandige mensen verstandige handelingen verrichten, dat het mogelijk is het conflict te laten deescaleren. Dus een nieuwe koude oorlog te vermijden. En ik verwacht niet dat het conflict over Oekraïne uitmondt in een militair conflict.
En wat denkt u, meneer Boekestein?
Nou, kijk, eerlijk gezegd, met deze uitspraak van de NP kan ik erg weinig. Het is heel simpel. Oekraïne heeft het voor elkaar gekregen om sinds 1991 niet te groeien. Sterker nog, armer te worden. Dat is dus niet een staat die tot bloei kan komen. Ten tweede, Boekestein had volkomen gelijk 15 jaar geleden van dat die NAVO uitbreidt. Wie is bereid om te sterven voor Danzig, zei hij toen. Hè? Wie is bereid om te sterven voor Kiev? Helemaal niemand. Met andere woorden, we moeten gewoon let's come to our senses. Het is een hopeloze staat. Het Westen kan ook niet goed overleven als het Oosten federaliseert. Omdat het Westen armer is dan het Oosten. Dus we moeten gewoon ons verlies nemen. We moeten ook toegeven dat Europa, zowel de EU als de NAVO, veel te makkelijk dat hebben uit. Het is echt imperial overstretch. En we moeten, en als we dat niet tot ons sens komen, dan gaat hij hetzelfde herhalen in het stadje Narva, waar dus 90% Russisch is, hè, in Estland. Dus er moet echt een 19e-eeuwse invloedssferendeal komen. Ik kan er ook niks in doen.
Ziet u meneer Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken, dit al zeggen, mevrouw van Torenburg?
Nou, ik denk dat hij wel hele verstandige dingen heeft gezegd de afgelopen week. Het is natuurlijk de echte wens van iedereen om er langs diplomatieke weg uit te komen, omdat we nog andere staten hebben die met angst en beven kijken wat er gebeurt. Maar ik vind aan de ene kant sommige parlementariërs vanuit Europa daar hitserig op een plein staan. Dan denk ik, jongens, kap daar eens mee.
Die Verhofstadt bijvoorbeeld.
Had nooit moeten gebeuren. En dan zet je zo'n foute stap. Maar tegelijkertijd moeten we dus nu ook moeten zelf deescaleren. Weer verstandige dingen doen. Ik vond het wel even hoopgevend, maar misschien ben ik naïef. Dat ze gisteren hebben geprobeerd om in ieder geval weer goed om de tafel te komen. Maar vanochtend hoorden we wel weer dat de mensen niet uit die gebouwen zijn. Ik vind het wel enigszins hoopgevend dat de OVSE daar een rol in kan spelen. Het zijn allemaal kleine stapjes om toch weer organisaties erin te brengen die misschien door in gesprek te blijven de rust enigszins kunnen laten wederkeren. Maar ik vind echt iedereen die nu nog een grote mond heeft, ook al praat ik er misschien nu een beetje stevig over, die moet echt gewoon even op gaan houden.
Poetin die heeft inmiddels toegegeven dat Rusland achter de overname van de Krim zit. En hij ontkende dat eerder nog. Nu spreekt hij tegen dat Rusland achter de onrust in Oost-Oekraïne zit. Dat is niet echt betrouwbaar. Dat vindt onze minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans.
Weet u nog dat hij tot vandaag heeft volgehouden dat Rusland nooit militair heeft ingegrepen in de Krim? Ik vind dat niet dat hij zijn geloofwaardigheid ten dienste heeft bewezen door wekenlang vol te houden dat Rusland militair niks met de Krim te maken had en nu gewoon toe te geven dat het wel zo is.
Ja, meneer Boekestein. Geen betrouwbare man. Blijf
maar. Maar luister, we zijn toch niet naïef met z'n allen? Ik moet je zeggen, ik ben een groot bewonderaar van Poetin. Hij heeft geen enkele fout gemaakt. Hij heeft fantastisch heeft hij het gedaan. En hij heeft een Europa en een NAVO en tegenover elkaar die totaal verdeeld is. Die ook niet bereid is om balance of power te denken. Het heeft geen zin om nu te zeggen, wij gaan achter Kiev staan. Dan krijgen we oorlog.
Nee, dat is echt onzin. Niemand verwacht dat er weer een nieuwe koude oorlog komt. Dat de NAVO in één keer tegenover Rusland militair zou komen te staan. Dat wil ook helemaal niemand. We moeten ons realiseren in welke positie Poetin zit. Poetin die heeft als medewerker van de KGB heeft hij de Sovjet-Unie uit elkaar zien vallen. Vanaf 1989, val van de muur, 1991, de uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Wat hij nu... En dat heeft hij vervolgens tot stand weten te brengen aan de huidige grenzen waar Oekraïne aan de Europese Unie grenst. Wat hij nu ziet gebeuren is de volgende schil. De volgende fase van de onttakeling van eigenlijk de Sovjet-Unie.
En dat heeft dus niet
hij
voorkomen.
Is een kat in het nauw. Hij probeert dat te voorkomen. Maar hij weet uiteindelijk ook dat het een failliet economisch en politiek systeem is wat hij leidt.
Is Poetin volgens u, meneer Hiddema, een kat in het nauw of iemand die, meneer Boekestein wel bewondering verdient?
Ik denk dat Poetin vanuit, ik hem aanschouwend en denk, wat voor karakter heb je hiermee te maken? Dat is nog een beetje macho op het eerste gezicht, hè? En dat er optreden wordt door zijn volksgenoten wel gewaardeerd. Maar het is zo prettig, alle politieke ins en outs en toekomstverwachtingen die zijn aan mij niet zo besteed, want we weten nu met wie we te maken hebben. Dat is Poetin. En dat is gewoon een machtswellusteling. Als je ziet wat voor propagandamachine die in werking heeft gezet, dan kan Goebbels nog een punt aan zuigen. Iedereen was fascist en iedereen, die bevolking werd daar opgehitst. En dan komen mensen je grenzen overkruipen zonder epauletten en niet herkenbaar als Russen. Dan denkt hij van Gazprom in gedachten, ik pak die schil. En dan gaan we straks eens onderhandelen. En dan laat ik het even betijen, want ik kan niet al te opzichtig doorrammen met mijn tanks de grens op. Die verziekende werking in die ene schil die slaat wel over naar de ander. En dan komen er echt wel eens een keer Russen die zich bedreigd voelen in dat hele gevoel. En dan heeft hij geen andere oplossing.
En dan komt er dus federalisering, wat u denkt?
Ja, absoluut. Ja,
natuurlijk.
Meer autonomie voor de oostelijke gebieden?
Ik durf wel veel verder te gaan. Transnistrië is het volgende. En Transnistrië wil zelf graag bij Rusland. Kazachstan heeft dus 2 weken geleden raketten de lucht in gestuurd met tv-zenders. Die dus Kazachstan barst ook van de meerderheid van de Russische minderheid. Dus is heel, heel groot. Gaat hij dus allemaal tv-programma's over hoe leuk het is om Rus te zijn. Daar wil hij ook donder jagen. En dat gaat ook allemaal gebeuren. En als wij niet bereid zijn om echt met hem te gaan praten over invloedssferen, dan kan hij dat gaan herhalen in het Balticum. En dan hebben we een echte probleem.
Nee, het is uitgesloten dat hij zich...
Estland, Letland, Litouwen, daar hebben we het
over. Dat hij zich gaat richten op de Baltische Staten.
NAVO-lidstaten.
Precies, en hij weet echt dat dat verloren zaak is. En voorbeelden als Kazachstan en Transnistrië, het is allemaal leuk, maar dat zijn natuurlijk geen democratieën. Waar wij als Europese Unie gezamenlijk met de Verenigde Staten naartoe moeten werken, is dat Oekraïners zelf mogen beslissen. En dat kan best zijn dat bijvoorbeeld de Krim uiteindelijk in een echt referendum, niet dat illegale wat we een tijdje geleden hadden, beslissen van wij willen bij de Russische Federatie horen. Maar als je de keuze hebt tussen onderdeel uitmaken van een volstrekt failliet Russisch systeem, waar geen mensenrechten bestaan, waar de democratie
volkomen
onderdrukt wordt.
Nou, dat is...
En je kan kiezen tussen welvaart, welzijn
en vrijheid. Maar op de Krim dachten ze daar heel anders over.
Daar kregen ze de keuze. Dat was toch helemaal geen vrij referendum?
Hoe wil je ooit een vrij referendum in dat land?
In de loop
dat komt
van een
nooit.
Tank moesten mensen daar beslissen. En daar is een overgroot deel van de bevolking dat zijn Russen.
Maar
dus
Poetin,
dat is niet zo raar. Maar Poetin, dat is heel anders in
maar Poetin heeft de verkiezingen van 25 mei heeft hij nu al beïnvloed. Want we krijgen straks natuurlijk allemaal glazen met die rechtse sector.
Presidentsverkiezingen in Oekraïne.
Hij heeft het gewoon briljant gespeeld.
En als ik het over het Baltikum heb, dan
heb ik niet over leger. Ik heb gewoon dat van binnenuit ophitsen. Daar doe je met de F-16 niks tegen. Dat is een ramp voor defensie.
Ja, maar dat zal in de Baltische Staten absoluut niet gaan gebeuren. Daar ben ik totaal niet bang voor. En we moeten niet zo... We moeten de kracht van Europa als magneet moeten we niet onderschatten. Want dat is de allergrootste kracht. Welvaart, welzijn, democratie, mensenrechten. Wie wil dat nou niet?
Luister,
en als je kan kiezen tussen de vloed van Poetin of de vrijheid van Europa, dan is de keuze duidelijk.
Luister, maar valt Rusland natuurlijk ook heel erg
Dan moet je Van Balen en Verhofstadt naar een plein sturen. Dan ben je meteen gevreesd.
We hebben Kiev-Goudenbergen beloofd. En nou laten we ze straks zakken. Want het eindspel is dat Rusland het pakt.
De mensen in Kiev denken ook dat door bij Rusland te horen ook uiteindelijk hun pensioenen weer worden uitbetaald.
Zeker.
En dat ze weer hun salaris. Dat is wat ze allemaal op televisie horen zeggen. Maar die mensen die roepen dat wel nu. En ze zijn gewoon op zoek naar iemand die weer kan, die enige toekomst kan bieden. Dat het een verkeerd beeld is, dat ben ik met u eens.
Maar het is wel wat ze zeiden. Is voor die Russen volgens u dan het lonkende perspectief, het spierballen vertoon van Rusland, of toch de macht van Europa?
Nou, ik denk allebei wel. Het is een aan mij kom je niet. Het is een visie op de macht en op de historie. Ik denk dat dat helemaal waar is. Waar komt die man vandaan? En wat maakt dat hij denkt, het gaat me niet
Poetin
nog meer door mijn vingers heen glippen?
Is dan ooit in Rusland, hè? En er is een hele culturele verandering ook. De Russische ziel is gewoon vernederd en vertrapt. En nu is er een vent en die weet wat te herstellen.
Hey, tuurlijk, maar als je kapot gegooid wordt met propaganda, kan je iedereen populair maken. Dus dat doet Poetin op een indrukwekkende manier.
Ja, dus komen er pas referenden als Poetin in de klauwen heeft. En precies
exact,
wat daar de uitkomst van is.
En dan die jongens die op dat Maidan allemaal Gouden Bergen beloofden, die hebben echt iets vreselijks gedaan. Die hebben echt iets vreselijks. Want dan komt er dus een idee van, je wilde graag, want je hebt gelijk, een deel van het Westen wilde zeker naar Europa toe. Ik zou het ook willen als het dat was. Maar die worden dus straks in de steek gelaten, omdat wij namelijk op een volkomen lichtzinnige wijze dat associatieakkoord hebben gedaan. En ook de NAVO-uitbreiding met Georgië, weet je wat, allemaal boven de markt, hadden we nooit moeten doen. Bolkestein heeft ervoor gewaarschuwd.
Daar ben ik het mee eens. Dat was een geopolitiek gevaarlijke stap, maar zeker niet waar we nu als Europa richting Oekraïne
mee bezig zijn. U zei net, de kracht van propaganda, die mag u straks ook gaan inzetten, want u moet het over Europa gaan hebben. En er zijn nogal wat sceptici, ook in dit land. Er zitten hier een aan tafel, maar voor het zover is, Sheryl Crow met Soak Up the Sun.